Goedemiddag, luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht. En mijn naam is Aad Kraan, dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Vanmiddag is onze voorganger dominee Gert-Jan Vogel. Het orgel wordt bespeeld door David van de Vlies. Eerst welkom en mededelingen. Dan zingen we Psalm 89, het eerste en het zevende vers uit de Nieuwe Berijming. Psalm 89, het eerste en het zevende vers. Dan is het tijd om stil te worden voor God. Vervolgens spreekt dominee Votum en groet uit. Daarna zingen we lied 249 uit op toonhoogte. Dus lied 249 uit op toonhoogte. Gebed. Schriftlezing is uit Marcus 2 vers 1 tot 13. Marcus 2 vers 1 tot 13. Vervolgens zingen we gezang 463, de verzen 1, 2 en 4. Dus gezang 463, de verzen 1, 2 en 4. De kinderen gaan naar de zondagsschool, dan wordt er gecollecteerd voor kerk en kerkverband. Daarna vindt de verkondiging plaats en die heeft, dat gaat over de catechismus zondag 21c. Ik geloof de vergeving van de zonde. Na prediking zingen we gezang 365. Gezang 365. Dan vindt de dankzegging en de voorbeden plaats. Na deze dankzegging en voorbeden zingen we Psalm 32, het eerste vers uit de oude berijming. Psalm 32, het eerste vers uit de oude berijming. Vervolgens de geloofsbelijdenis en dan zingen we Psalm 32, het zesde vers, ook uit de oude berijming. Psalm 32, het zesde vers uit de oude berijming. En daarna spreekt de dominee de zegen uit. We wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongelui, ook degenen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of via internet. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst, waarin ons voorgaat onze eigen predikant, dominee Vogel. In tegenstelling wat op de liturgie staat vermeld, is de organist niet David van der Vlies, maar Wilco van der Velde. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 89, vers 1 en 7. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Bidden we in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. gaat straks in de preek over dat geloofje aangaande de vergeving van de zonde. We zingen een lied. Er is een lied van lof gezongen op God. We zingen ook een lied van verootmoediging. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor u. We zullen samen bidden. Heer in de hemel, trouwe Vader, we danken u dat we hier mogen zijn, op een plek waarin ook vanmiddag weer tegen ons gezegd wordt dat er genade en vrede voor ons is. En dat vinden we nergens anders. Dat vinden we niet in onszelf. Dat vinden we niet op een plek waar heel veel mensen alleen maar bij elkaar zijn. Dat vinden we alleen bij u. Bij u is de plek van genade en vrede. En daar willen we u voor danken dat we daarom ook hier bij elkaar mogen zijn. En met elkaar verbonden mogen zijn ook via de kerktelefoon of het internet. Dat we mogen weten dat u uw woorden tot ons wil spreken. Woorden van leven. Woorden van vrede. Woorden van genade. En we vragen aan u, geef dat dat tot ons door mag dringen. En dat we zo ook met elkaar mogen merken. Dat die oude woorden, ik geloof in de vergeving der zonden. Dat dat nieuwe woorden zijn, dat dat woorden zijn voor ons leven. Niet alleen maar voor andere mensen, maar ook voor ons. Zodat dat iets is wat we met ons mee mogen dragen, elke dag. Heere, wees u zo bij ons en geeft u onze gezegende dienst. Denkt u aan allen die bij ons horen, denkt u aan heel uw kerk, waar die ook samenkomt. Heere, geef uw volk uw zegen. Wees u zo met ons en hoort u ons uit genade om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen Markus 2, vers 1 tot 13. Markus 2, vers 1 tot 13. En daar lezen we. En na enkele dagen kwam Jezus opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderde zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde: Ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij alle buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: We hebben nog nooit zoiets gezien. En hij vertrok weer naar de zee en heel de menigte kwam naar hem toe. En hij onderwees hen. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. Nou, de preek gaat straks over zondag 21, de laatste vraag daarvan. Wat geloof je aangaande de vergeving der zonden? Dat is bladzijde 3. En dan is het antwoord van de catechismus dat God op grond van de genoegdoening door Christus mij al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil toerekenen, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer in het gericht van God zal komen. Daar gaan we straks naar luisteren. We gaan eerst met elkaar zingen het gezang 463, O Heer die onze Vader zijt. Daarna mogen de kinderen naar de zonneschool. Er is nog steeds zonneschool, hè? De laatste keer. En dan worden gecollecteerd hier in de kerk voor kerk en ons kerkverband. Thank you. De zonden zijn vergeven. Dit is een woord ten leven, bevrijdend van de schuld. Dat is het lied dat we straks zullen zingen. Dat is gezang 365. Wat zijn nu onze zonden? Wat zijn nu uw zonden, jouw zonden? Zijn ze vergeven? Nou, daar gaat de preek over. Maar we hebben eerst Marcus 2 gelezen. Een heel bekende geschiedenis. Ook een heel mooie geschiedenis. En dat is altijd bijzonder. Als je er goed op let dat Jezus het geloof van die vier mannen ziet, staat er. Hè? Of niet, hij ziet het geloof van hen, hun geloof staat er. Hij ziet niet alleen het geloof van die man die door het dak naar beneden wordt gelaten. Hij ziet het geloof van die. En je ziet ze zo allemaal naar beneden kijken vanuit dat dak. Ze alles weggehaald hebben, de dakbedekking. En dan zie je die vier kopjes naar voren komen. Ze kijken allemaal, wat zou er gebeuren? Wat zou Jezus doen? En die man ligt natuurlijk ook op dat matrasje, nog wat zo neergedaan. Dat is niet zo hoog als deze kerk geweest natuurlijk. En dat Jezus hun geloof zag, staat er. En zijn zonde vergeeft. Dat is altijd heel bijzonder. Jezus zag hun geloof en hij vergeeft zijn zonde. Nou, wat je ook van die schriftgeleerden mag denken, daar hebben we altijd heel negatieve gedachten over. Ze hebben wel gelijk natuurlijk. Ze zeggen van ja, alleen God kan zonde vergeven. Dat is helemaal waar. Dan hebben ze wel een punt. Alleen God kan zonde vergeven. En dat is zo duidelijk als het maar zijn kan. Hè? Dat kunnen we niet voor elkaar. Als je schuld hebt tegenover God, moet je dat tegen God belijden. En God zal het vergeven. Dat is het punt niet. Maar je moet het wel tegen God zeggen. God alleen kan het vergeven. Dat is heel logisch. Want het is iets tegen God. En dat moet God oplossen. Dus een hele logische opmerking. Dat is wat andere dingen betreft natuurlijk ook zo. Als je tegen elkaar zondigt, tegen je naaste zondigt. Dan moet je ook tegenover diegene tegen wie je gezondigd hebt. Moet je het goed maken. Maar dat kan een ander niet voor je doen. Je moet het trouwens dan ook naar God goed maken. Omdat God jou gemaakt heeft. En God iets van jou wil. Namelijk dat je hem lief hebt boven alles en de naaste is jezelf. Dus als je over je naaste gaat, moet je het zowel goed maken naar je naaste als naar God. God is je schepper. God is je maker. Maar ze hebben gelijk. Dat kan niemand anders dan God alleen. Daar hebben ze gelijk in. Maar er zit ook nog iets vreemds in dat verhaal van die fariseeërs of van die schriftgeleerden. Zij stellen een andere vraag dan wij zouden stellen. Nou, ze stellen eigenlijk geen vraag. Ze zitten onderling wat te mompelen en ze naar elkaar te kijken. En ze hebben met een half woord al genoeg gehoord en gezegd. Maar wat wij zouden willen horen en waar wij het over zouden hebben is de vraag, waarom laat Jezus die man niet weer gewoon lopen? Dat is onze vraag. Soms zijn we uit ons bezig, maar dat is niet de vraag van die schriftgeleerden. Zij stellen de vraag van wie kan zonde vergeven dan God alleen? En hoe haalt Jezus het in zijn hoofd om dat te zeggen? Onze vraag is, waarom laat Jezus die man niet lopen? Dat is toch veel belangrijker? Nou, dat onze vraag is en dat hun vraag was, dat zegt iets over hen en dat zegt iets over ons. Misschien vinden we onze eigen vraag van waarom laat Jezus die man niet gewoon lopen? Daar kwam die toch voor. Daarvoor hebben ze dat dak aan de kant, die dakbedekking weggehaald en hun vriend zo naar beneden laten zakken. Vinden we die veel beter, die vraag? Dat is een goede vraag. Waarom doet Jezus dat nou niet? En als je dan gaat nadenken over die vraag van die schriftgeleerden, denk je van ja, dat is wel een erg theoretische vraag. Dus een beetje een theologische vraag. Voor veel mensen is dat hetzelfde, theoretisch en theologisch. En dogmatisch en zo. Ouderwets en zo, daar heb ik het niet meer over. Het is wel een vraag van hen. En misschien zegt het ook iets over ons dat we dat soort vragen niet hebben. Want vergeving van zonde, Vergeving van zonde. Ja, dat is zoiets van, ja. Ja, dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja, het zal wel heel belangrijk zijn. Nee, het is ook wel belangrijk. Voor heel veel mensen. En ja, soms heb je er ook wel behoefte aan dat dat gezegd wordt en zo. Is het niet zo? Dat je het wel weet dat dat belangrijk is. Maar dat je je ook wat afvragen of we dat wel echt weten. Is dat nou het meest belangrijke van het leven? Dat je vergeven van zonde hebt. Als ik het nou heel bot zeg, hè, we leven in de vakantietijd. Als ik nou vraag, wat wil je nou liever hebben? Vakantie of vergeving? Een fijne vakantie of vergeving van zonde? Dan denk je, ja. Dan kun je natuurlijk zeggen, terecht hoor. Wat een rare tegenstelling is dat. Dat is ook een rare tegenstelling. Weet ik wel. Maar, oké. Waar ben je nou meer mee bezig? Wat is nou echt belangrijk voor je? Ik zeg niet dat je niet met vakantie mag gaan. Ik hoop het zelf ook nog wel te doen. Maar dat is ook weer niet de maatstaf van alle dingen wat ik doe. Maar we begrijpen het wel. Hè? Wat is nou echt van belang? Of laat ik het anders zo zeggen. Als het nou gaat over vergeving en gezondheid. Dan naderen we dit gedeelte. Hè? Wat is nou belangrijker? Dat die man vergeving krijgt of dat die man kan lopen. Vergeving van zonde. Ja, waar moet ik dan eigenlijk aan denken? Waar moet ik dan eigenlijk aan denken? Mijn zonde, jouw zonde, uw zonde, mijn zonde. Hoe zwaar weegt dat nou eigenlijk? En waar gaat het dan precies om? Nou, ik moet in de eerste plaats denken aan Lucas 7. Er staat een mooie geschiedenis van een heel merkwaardige vrouw. Die komt bij Jezus. Jezus is aan tafel bij een fariseer. En die vrouw begint te huilen. En ze maakt met haar tranen de voeten van Jezus nat. Met haar haren droogt ze die tranen weer weg. Ik denk, dat is een merkwaardige vrouw natuurlijk. Hè? En mensen die verbazen zich erover, wat gebeurt er nou allemaal? Wat merkwaardig. Maar dan zegt Jezus, wie veel vergeven heeft, is, wie veel vergeven is, heeft veel lief. En betoont veel liefde. En wie weinig vergeven is, betoont weinig liefde. En dan moet je eens bij jezelf nagaan van, hoe zwaar wegen nou voor mij zonde? Zo geregeld fladdert zo'n zinnetje van een middeleeuwse theoloog in mijn hoofd. Je hebt nog niet beoordeeld, niet bedacht hoe zwaar de zonden zijn. Hoe zwaar dat weegt. En dat blijft zo, denk ik. Maar wat is nou onze zonde? Laten we het daar eens over hebben. Wat is nou onze zonde? En wie zegt dat dan? En wie bepaalt dat dan? Nou, dan kun je voor kijken naar wat onze samenleving vindt wat zonde is. En ja, dat is heel eenvoudig. Wat onze samenleving vindt wat zonde is, dat is vooral de zonde van de discriminatie op grond van ras, geslacht en seksuele voorkeur. Dat is de grootste zonde die je kunt doen. En ik denk dat het ook verschrikkelijk is. En dat je dat ook tegen jezelf moet zeggen. Als ik iemand beoordeel of anders beoordeel omdat hij een ander kleurtje heeft, van een ander geslacht is of dat hij een andere seksuele voorkeur heeft, dan deugt er helemaal niks van je. En dan deugt er dus niks van mij. En dat zou je in de kerk niet moeten leren. En dat is natuurlijk zo. Maar dat is het verhaal wat je leeft. Hè? Waar mensen over vallen, waar mensen over struikelen en zeggen, dat is heel verkeerd. Heel verkeerd. Nou, vervolgens kun je vanuit de samenleving nog wat andere dingen noemen. Als je een beetje links georiënteerd bent, zeg je, wat vind ik nog wel meer erg? Dat is het vluchtelingenprobleem. Dat de mensen altijd op de vlucht zijn. Als je een beetje rechts georiënteerd bent, zeg je van, nou, wat wel erg is, dat is de, als we onze Nederlandse staat niet meer hebben. Hè, we moeten onze eigen identiteit bewaken. Nou, dat is het kwaad in onze samenleving. Andere mensen zeggen, ja, het gaat over milieu, milieudelicten. Mag je wel met vliegen naar je vakantieadres? Mag je wel vlees eten? Nou, dat soort vragen, dat zijn echt de verkeerde dingen in onze samenleving. En die horen we en die merken we en die komen naar ons toe. Dat zie je, lees je in de krant, dat lees je, dat komt op allerlei manieren naar je toe. Dat soort dingen. Een heel scala aan zonden waar je iets mee moet. En inderdaad, als je verkeerd doet ten opzichte van een ander, dan moet je dat ook beleiden. En dan moet je niet alleen beleiden, dan moet je het ook anders doen. Heel simpel. Als je dingen fout gedaan hebt, moet je het rechtzetten. En dan moet je gewoon naar die ander toe gaan en dan moet je naar God toe gaan en dan moet het opgelost worden. Dan kun je zeggen, ja, maar het is lastig. Ja, lastig. Het probleem van het leven is vaak lastig en lastigheid. Moet je oplossen. En dan moet je wat aan doen. Als je dat vindt, dan moet je er echt iets aan doen. Maar dat is iets wat van onze samenleving naar ons toe komt. Dat is zonde. Nou, daar heb je al je handen aan vol, denk ik. Maar er zijn nog meer dingen. We lezen elke zondag de 10 geboden. En daar, ja, die hoor je niet altijd in de samenleving. Als het gaat bijvoorbeeld over het 7e gebod en de huwelijksmoraal, dan is dat anders dan wat de samenleving zegt. De samenleving zegt, je mag alles doen als je het maar netjes doet. Als je het maar keurig doet. Maar geen chaos veroorzaakt. Nou, de Bijbel zegt, de Heer Jezus zegt, je kunt niet alles doen. Ook niet als je het netjes doet. Dan blijft er nog iets van, dat je trouw moet zijn aan degene aan wie je trouw beloofd hebt. En niet alles wat liefde lijkt is meteen goed. Dus de woorden van God helpen ons daarbij. Hebben we het dan begrepen? De samenleving zegt dit, de Bijbel zegt dat. Maar waarom zei Jezus nou tegen die man die daar op dat matje lag, uw zonden zijn u vergeven? Hij zei niet, de zonden zijn vergeven. Ik ben gekomen om zonden te vergeven. Dat zegt hij niet. Niet in het algemeen. Hij zei, uw zonden. Die van jou dus, mannetje, op dat lichtbedje. Of misschien was het een hele lange man. Dat kan ook. Jouw zonden zijn je vergeven. Wat zijn dan? Wat zijn dan zijn zonden? Of wat zijn dan mijn zonden? Als het nou over de dingen van daarnet ging. Dat je denkt van ja. Mensen aanspreken. Of anders beoordelen. Omgang met milieu. Met vluchtelingen enzovoort. Is dat iets waardoor je je aangesproken weet? Of valt het wel mee? Ben je wel aardig op het goede pad wat dat betreft? Dat kan ook. Je zegt, nou nee, ik doe alles. Ik ben een goed mens, hè? Dus ik doe de dingen goed. Nou, wees blij. Wees blij dat je hier niet te buiten gaat. Dat is heel prettig. Maar hebben we het probleem daarmee te pakken? Het valt wel wat mee, hè? En wat zou zo'n man, je weet niet hoe lang die op dat matje gelegen heeft. Wat zou die nou voor kwaad gedaan hebben? Uw zonden zijn u vergeven. Moet je zeggen, nou het was bijna niks, dus dat was geen enkel probleem om dat te vergeven. Denk je, ja, nee, daar gaat het niet om. Hè? Wat kan die dan gedaan hebben? Het valt wel mee, denk je dan. En toch, als je erover nadenkt, hoe kom ik er nou achter wat mijn zonden zijn, dan haal ik dat ook wel uit de krant, dan haal ik dat ook wel uit de Bijbel in de zin van de 10 geboden, maar ja, daar haal ik ook weer niet alles uit. Ik moet ook gelijk zeggen, ik haal het ook niet uit mijn geweten. Mijn geweten, ach ja. Het geweten van de ene mens is anders dan van de andere mens. Hangt er ook vanaf hoe je opgevoed bent en wat je normen en waarden zijn geweest in opvoeding enzovoort. Welk land je komt, dat vormt je geweten. Dus je kunt zeggen, ja, mijn geweten is mijn kompas. Nou, ik zal maar uitkijken. De kern van het probleem, en ik denk dat het daarover gaat in de Bijbel ten diepste, is het niet de relatie tot hoe doe ik dit en hoe doe ik dat. Wat vinden de mensen dat ik moet doen en niet moet doen. Is mijn relatie tot God. Dat is de kern van mijn probleem. Of mijn relatie tot God, mijn niet-relatie tot God. Mijn non-relatie met God. De kern van ons probleem is niet dat we zonde doen. Maar dat we zondaar zijn. Nee, dat hoef je tegen elkaar niet te zeggen. Jij bent een groot zondaar, dat weten we van elkaar. En jij bent niet groter dan de ander. Maar in de verhouding tot God. Ja, dan is dat niet een kwestie van alleen maar dingen niet goed doen. Een beetje beter doen. Een beetje meer van dit doen. Maar dat is dan een kwestie van zondaar zijn. Dat is een hele nare constatering die de Bijbel doet. Ik ben een praktiserend zondaar. Ik ben niet iemand die zonde doet. Ik ben een praktiserend zondaar. Dat komt uit mijn aard. En dat wordt helemaal duidelijk als ik de Heer Jezus zegt dat. Notabene, hij zegt dat. Is dat niet ergens in een hele moeilijke, donkere wet? Maar dan zegt de Heer Jezus. Dat ik hem moet liefhebben boven alles. En dat ik mijn naaste moet liefhebben als mijzelf. En dan wordt het misschien wel heel duidelijk. Want met alle kwaad die ik doe. Als ik mijzelf alleen aan mijzelf denk. Doe ik misschien helemaal geen vlieg kwaad. Maar dan ben ik wel belangrijk enzovoorts. Maar dan is dit het punt van God. Niet dat hij zegt van doe maar geen vlieg kwaad. Maar heb mij lief, iets positiefs. En heb die ander lief, net zoals je dat je jezelf lief hebt. En dan gaat het niet meer om de vraag van, wat heb ik gedaan, gedacht en gezegd. Maar wie ben ik? Wie ben ik nou eigenlijk? En dat is wel apart dat de Heer Jezus, die man op dat matje, niet tegen die man niet zei van, joh, jij bent een zieke man. Je bent zielig, moet geholpen worden. Maar dat hij eigenlijk zei, je bent een zondig mens. Dat is je probleem. En ja, dat wringt wel, hè. Dat wringt wel. Dat wringt wel. Ik moet zeggen, ik was vanmorgen in Krabbenhof. Ik heb niet over deze tekst gepreekt, maar tegenwoordig dat ik dat gedaan had, van, dat ik gezegd had. Misschien doe ik dat nog wel eens een keer, maar dat de Heer Jezus... Dat ik tegen die mensen zei daar, hè, rolstoelen, liggend op een bed, andere problemen. Dat je zegt van, ja, maar jullie zijn allemaal zondige mensen. Jullie zijn geen zieke mensen in de eerste plaats, maar zondige mensen. Nou ja, dat denk je, ja, dat zal wel zo zijn, maar... Dat wringt. Het wringt weer anders voor die schriftgeleerden. Die zeggen, ja, dat kan God alleen. Maar wringen doet het altijd. God kwam in de Heer Jezus naar deze wereld. De Heilige Geest kwam door de Heer Jezus naar deze wereld om de wereld te overtuigen van zonde. Wat is nou zonde? Nou, dat je probleem is, dat je niet nagepraat, maar feitelijk een praktiserend zondaar bent. En dat je leeft met een heel duidelijk middelpunt, namelijk jezelf. En dat je daartoe ongelooflijk aangemoedigd wordt door onze samenleving. Om vooral voor jezelf te leven. En vooral de dingen uit jezelf te halen. Maar dat is wel je probleem. Dat is ons probleem. En daar gaat onze samenleving. Soms denk ik wel aan kapot. Aan dat hele ik of mijn eigen kringetje gerichtheid. En dat is nog zo bijbels ook. Hè? Tenminste in ieder geval in de zonde daarvan. Ik ben geneigd om voor mezelf te leven. En God zegt, je moet voor mij leven. Mij, boven alles. Boven je vakantie, boven je gezondheid, boven je huis, boven je... Nou, wat dan nog maar. Naast als jezelf. Maar weet je wat ik nou zo mooi vind in die geschiedenis? Is dat Jezus naar die vier mensen kijkt. Of naar die vijf mensen. En je ziet ze inderdaad, hè? Dat gat in het dak. Je ziet vier kopjes daaruit komen en ze kijken. En die man daar op zo'n licht bedje. Uw zonden zijn je vergeven. Hij zag het vertrouwen op hem. Uw zonden zijn je vergeven. Hij zag het vertrouwen, ja, hoe ze van Jezus gehoord hadden. Nou, Jezus was er thuis, dus ze kennen hem wel. Maar dat is het vertrouwen, dat je zegt, ja, bij hem moet ik zijn. Hem heb ik in de loop van de tijd leren waarderen. Leren kennen. En hij zegt, uw zonden zijn u vergeven. Inderdaad. Dat kan hij als God alleen. En hij komt naar ons toe. Of we brengen onszelf en een ander naar hem toe. Maar hij benadert ons. En iemand zei eens een hele tijd geleden, een beetje spottend, vergeven, dat is God zijn beroep. Dat is Jezus' beroep. Nou, je zou zeggen, het klopt nog aardig. Hij kwam ervoor, hè? Hij kwam ervoor naar deze wereld. Hij leefde ervoor, hij stierf ervoor aan het kruis. Het is zijn bestaan. Zijn hele bestaan was dat. Met vrede van God. Voor ons. En hij komt ook naar jou toe, naar u toe vanmiddag. Met vergeving voor je heel concrete zonde. En je zondige aard. Voor je zonde doen. Van het doen en laten. Voor het denken. Voor het zeggen. Voor die dingen die uit je karakter komen. Dingen die uit je opvoeding komen. Dingen die ik weet niet waar vandaan komen. Helemaal. Helemaal. Van alles. Genade zijn. En vrede. Ja. Maar dat kan wel zo lijken. Maar moet je daar dan niet eerst toch iets voor belijden? Eerst al je gezonde belijden? Ja, soms staat dat zo in de Bijbel, hè? Soms staat het zo in de Bijbel. Wie de zonde belijdt en ze laat, zijn ze vergeven. Dan moet je belijden. Die onze zonde beleidt, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Dat staat allemaal in de Bijbel. En zo is het ook heel vaak in concrete dingen. Je kunt natuurlijk, als je concrete zonde doet, hè, en sommige dingen zitten helemaal verweven met je aard. Hè, maar je weet ook wel de dingen die je echt fout gedaan hebt. En daar kun je zeggen van ja, maar dat is, dat laat ik maar eens een beetje onder het tapijt zitten. En dat vergeeft hij zo wel, in het algemeen. Met een grote wijwaterkwast gaat het over ons leven. Maar dat moet je beleiden. Dan moet je mee voor de dag komen. Dan kun je niet zeggen van, nou ja, het zal wel. Als je dingen fout gedaan, dan moet je ze beleiden. En heel concrete dingen. En als je dat niet doet, dan blijft er iets wringen. Ook al zegt God nog zoveel keer, genade zij u en vrede. Maar als je die niet aanvaardt, beleiden. Maar vergeet niet. Hij komt naar je toe. En hij zegt het je. En die man die vroeg er niet eens nog. En die vier mannen die vroegen gewoon, eigenlijk helemaal niks, maar ze keken gewoon, wilt u mijn vriend beter maken? Wilt u onze vriend beter maken? En hij geeft het zomaar. En denk eens aan die verloren zoon. En dan zit hij daar bij die varkens, we kennen die gelijkenis wel. En dan denk je van, ben ik eigenlijk gek? Dan ben ik toch stom geweest naar mijn vader. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal tegen mijn vader zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard uw zoon te heten, maak mij tot een van uw dienstknechten. Nou, dat was niet een reisje van, hij ging naar een ver land, staat er. Dus hij moet ook nog weer een heel eindje teruglopen. Nou, je kunt je voorstellen dat hij dat 100.000 keer in zijn hoofd gezegd heeft. Als ik mijn vader zie, dan zeg ik, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet waard om uw zoon te heten, enzovoorts. Hij kent, die hele riedel kent hij uit zijn hoofd. Prima, prachtig. Goed. Maar daar gaat het helemaal niet om. Want het belangrijkste is niet dat hij zijn zonde beleidt. Dan krijgt hij ineens de kans toe. Die vader staat op de uitkijk. Dat is het verhaal. Die vader staat op de uitkijk. En die jongen die begint, vader, ik heb gezondigd, en dan heeft hij niks meer te vertellen. Want die vader is er al met zijn beide grote armen. Vader staat er. En Jezus zegt, uw zonden zijn u vergeven. Maar moet je dan alles vertellen? Tegen God? Ja, dingen die je gedaan hebt, ik zei het al, die moet je wel vertellen. En het wonderlijke is dat dat bij God wel kan. Nergens is er zo'n veilige instantie als bij hem. Misschien heb je het wel eens gehad, dat je je tegenover iemand eens een keer helemaal hebt uitgesproken. Dat kan bij een vriend zijn, dat kan bij een therapeut zijn, dat kan bij een dominee zijn, dat kan bij wie dan ook, maar dat je zegt, nou heb ik alles gezegd. En wat is het wonderlijk, ook die dingen waar je je heel erg voor schaamt, hè? En wat is het dan wonderlijk als het een vriend is en als het een goede dominee is en als het een goede therapeut is, dat hij dan niet zo staat. Ja, jij. Maar dat je aanvaard wordt. Dat is zo bijzonder. Nou, God is geen therapeut. God is geen dominee. God is geen vriend. God gaat alles verder te boven. God is God. Maar dat is zo bijzonder. Dat je bij God alles kunt zeggen. En dat God niet zegt van wegwezen. Terwijl je dat voor jezelf wel denkt. Hij laat het je wel zien. Waar het toch vast zit. Juist om je verder te helpen. Het is niet zo dat sommige mensen denken van ja, maar daar staat, ik weet het niet, het blokkeert allemaal, er zal wel ergens een zonde zijn in een vorige generatie of zo. Dat is het allemaal niet. Hij komt elke zondag naar ons toe. Met zijn woorden, genade zijn en vrede. En ik denk dat we weer mogen leren in de kerk dat dat nou belangrijk is, dat je die hand ziet of die beide handen, die woorden hoort in ieder geval. Genade zijn en vrede van die drie ene God. Zo moet je er naar luisteren, naar de verkondiging. Want zo komt God naar ons toe. En zo belooft God het ons. En zo geeft God het ons. En zo legt het in ons oor, in ons hart. Door simpel te ontvangen. Hoe voelt dat dan? Ja, hoe voelt het dan? Een andere vraag dan, hoe voel je dat? Hoe voelt dat dan of hoe voel je dat? Het zijn twee heel verschillende vragen. Hoe je dat voelt, is eigenlijk de vraag naar van, hoe kom ik er nou zover dat ik dat ga voelen? Ja, dat weet ik niet. Daar kan ik eigenlijk niet bij helpen. Dat is niks wat te zeggen. Want je bent ook op een verkeerde manier aan het zoeken. Je moet het niet voelen, je moet het weten. En dan voelt dat ook wel heel erg sterk, als je dat weet. Want hoe dat nou voelt, als je zijn vrijspraak durft te aanvaarden, je durft toe te eigenen, als er 's morgens of 's middags een dominee staat die zegt, genade zij u en vrede, en dat je zegt, dat is voor mij, zou ik zeker doen als ik u was. Zeker doen. Maar hoe voelt dat? Bevrijdend. Zoals die Samaritaanse vrouw. Hier is iemand die alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou dit niet de Messias zijn? Dat is een bevrijding. Genade zij u en vrede. Dat is bevrijding. Het is ook aanmoedigend natuurlijk. Om te strijden tegen het kwaad. Het is het strijden om het tegen het kwaad in je. Hè, door de dingen die je wel doet en de dingen die je niet deed, maar wel had moeten doen. Maar ook gewoon in het bredere leven, dat je staat voor het goede. Want als er één, als degene die, bij wie ik zoveel verschuldigd ben, mij vrijspreekt, dan moedigt mij dat aan om in zijn dienst te staan. Mijn hart door eenmaal majesteit is tot uw lof en dienst bereid. Natuurlijk. En wie veel vergeven is, heeft veel liefde. Het is ook lastig. Dat voelt ook als heel lastig. En soms ook als irritant. Je moet wel steeds weer op de knieën komen. Hè? Je wordt er nooit de grote meneer of de grote mevrouw mee. Echt helemaal niet. Je moet steeds weer op de knieën komen. Je kunt nooit zeggen van nou, ik ben zo'n geweldig christen. Weet je, een geweldig christen is, dat is iemand die aan de voeten van het kruis geknield is. Dat is een geweldig christen. Bevrijdend, aanmoedigend, lastig, irritant. Maar ook heerlijk. Omdat ik vrede heb met God. En hoe je dat dan voelt, dat moet niet je vraag zijn. Maar hoe dat voelt, dat moet je vraag zijn. Wat zegt God nou tegen me? Wat mag ik aanvaren als het tegen me gezegd wordt? Wat wil de Heilige Geest door die woorden heen in mijn hart werken? Als ik dat mag aanvaren, me toe-eigenen. Nou, ik zou zeggen, dat voelt goed. Zoals in dat bekende gedicht van Gerrit Achterberg. En nu is het stil geworden. Zoals een zomer onder dorpen bloeit. Prachtige zin trouwens. Hè? Je ziet die zomerzon en dorpen en je ziet die... Het allemaal, je ziet die lucht een beetje trillen. Zo stil. En als het wegzakt. En als ik wegzak. Dan moet ik niet wanhopen aan Gods genade. Genade zijn u en vrede. Ik moet ook niet in de zonde blijven liggen. Ik moet eruit opstaan. En ik moet weer naar de kerk gaan. Ik moet gewoon weer naar de kerk gaan. En niet om te zeggen van, ja, die dominee vindt het leuk. Vindt hij ook leuk. Maar omdat je daar iets hoort. Je hoort daar iets van genade en vrede. Dat hoor je nergens anders. Dat hoor je hier waar de gemeente van God is. We lezen deze woorden. Ik geloof in de vergeving der zonden. Dat volgt op, ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. Dat hoor je in de kerk. De kerk, de gemeenschap van de Heer Jezus. De gemeenschap van heilige mensen en heilige dingen. Daar hoor je deze woorden. Daar alleen. Waar Jezus zelf is. En daarom moet je hier zijn gewoon. Genade en vrede. En als je dat aanvaardt. En dat mag aanvaarden. En mag, je mag toe-eigenen. En dat mag, omdat Hij het belooft. Zal het rustig worden van binnen. Zal Hij je zijn vrede geven. Genade en vrede, dat komt echt bij hem vandaan. Amen. We zullen samen danken en bidden. We doen ook onze voorbeden. En we willen in eerste plaats de Heere God danken met onze broeder en zuster Brand Verhoeven. Voor het feit dat ze 55 jaar getrouwd mogen zijn. God zegen ook voor de toekomst. En we zullen daarop samen voor bidden. We danken God. Ook in de die in goede en in kwade dagen bij hen was. En we bidden om gezegende toekomst samen. We willen ook, dus voorbeden voor gevraagd, ook bidden voor onze zuster Ines van Valen. De gezondheid van onze zuster is na het herseninfarct nog steeds erg broos. En we bidden God om kracht. En we willen ook voorbeden doen voor Ilse Kwist. Die zit thuis met een ontstoken hartzakje. En ja, dat moet ook genezen. En we vragen de Heere God om zijn nabijheid en om zijn rust en vrede. Laten we samen danken en bidden. De zonden zijn vergeven. Dit is een woord ten leven. Dan zijn we vaak weggeraakt, Heere God, van uw simpele aanwezigheid hier in de kerk. We zoeken het altijd op een plek waar het helemaal niet zo voorhanden is. We zoeken het vaak in onszelf. We zoeken het bij anderen. We zoeken het heel diep in diepe lagen van onszelf en we kunnen het daar niet vinden. Terwijl elke zondagmorgen, elke zondagmiddag, we die woorden horen, genade zij u en vrede. En dat is toch eigenlijk alles. We zouden gelijk naar huis kunnen gaan als u dat tegen ons zegt. Als dat zo is, dat er genade is voor ons en vrede voor ons, voor degene die naast ons zitten. We kijken naar elkaar zoals die vier vrienden ook hun vriend bij Jezus brachten. Als er genade is en vrede is, waar zouden we ons druk over maken? Waar zouden we ons druk over maken in ons eigen leven? En we zoeken het vaak zo vaak buiten u. Juist als we op zoek zijn naar uw genade en vrede. Ja, dan vergeten we die heel gewone woorden van elke zondag. Heer, helpt u ons weer om dat te ontdekken wat de kerk is. Wat de gemeenschap van de kerk is. Wat de gemeenschap der heiligen is. Waarin u uw woord geeft. Waarin we met elkaar merken dat u op de uitkijk staat. Waarin we met elkaar mogen merken dat u ons bij name kent. Ons bij onze naam geroepen hebt. Zodat we verder kunnen. Dat is toch uw gemeente. En daarom zijn we toch uw gemeente. Om dat weer te horen. Niet omdat we het niet zouden weten, maar omdat we het niet echt weten. En zo vaak weer vergeten. Zo vaak weer op een andere plek zoeken. En dan is dit toch een heel bijzonder evangelie. Van de vergeving der zonden. Om Jezus wil. Dat er is iets van rust en vrede. Dat er een huis mag zijn met vele woningen. Waarin ook voor ons een plek is. En waarom? Nou, niet omdat wij zo geweldig onze zonden beleden hebben. Niet omdat wij zulke geweldige strijders tegen de zonde zijn. Maar omdat er één gestreden heeft en overwonnen heeft. Christus Jezus. Heer, geef dat we hem zullen volgen. En als er zich dingen tegen u verzetten in ons leven. Geef dat we mogen zien wat dat is. En dat wij ons daartegen leren verzetten. En dat we zo uw woorden zullen aanvaarden. Wat mensen, wat gedachten, ook die stemmetjes in ons eigen hoofd ons ook zeggen. We danken u. Voor Christus Jezus. We danken u voor het kruis van Golgotha. We danken u voor uzelf. We bidden van u, geef dat we dit met ons mee mogen nemen. En dat we het ons eigen mogen maken. Dat het ook echt iets van onszelf ook mag worden. Dat we ook zo leren te leven. Uit vergeving en als vergevende mensen. Geef dat we dit ook zo in de praktijk van ons leven mogen waarmaken. Dat we niet hard worden, niet verbitterd raken. Dat we niet de dingen opkroppen en dat we niet ons recht willen halen, ons gelijk willen halen. Dat we ons recht bij u zoeken. Daar bidden we om. Helpt u ons daarbij. In de gewone dingen van het leven, die soms wel ingewikkeld genoeg zijn. Zegent u ons zo in de komende week. Zegent u ons als we op vakantie gaan in de komende week. Zegent u ons ook als we thuis blijven. Zegent u ons als we thuis moeten blijven of we misschien nog later gaan of niet kunnen vanwege geld of andere dingen. Denkt u aan een ieder van ons. En beschermt u ons en bewaart u ons. En stelt u ons tot een zegen. Waar we ook zijn. Op welke plek van deze wereld. Zegent u uw kerk. In moeilijke gebieden in deze wereld. Uw kerk die vervolgd wordt, verdrukt wordt. Uw kerk die het wel gelooft. Heer, bewaar ons ervoor dat we niet die kant op gaan. Dat we het wel geloven allemaal. Heren, maar zegent u onze broeders en zusters die moeten strijden en vechten om een plek te behouden in uw koninkrijk. We vragen van u, denkt u zo aan deze wereld, we bidden of die reddingsoperatie van de jongetjes toch verder ook goed mag gaan. Het houdt heel veel mensen bezig en ook ons. En we gunnen het ze zo. Heren God, we zien het, er gebeuren ook heel veel andere dingen op deze wereld, we weten het allemaal, maar dit zien we heel nadrukkelijk. Heren, hoort u onze gebeden. We gaan hier vandaan. En de een zal blij zijn en de ander zal verdrietig zijn. We maken mooie dingen mee, verdrietige dingen. Maar, Heere God, we willen met u gaan. En we vragen aan u, gaat u voorop? Als u zelf niet meegaat, dan heeft het geen zin. Gaat u voorop, dat bidden we. En geef dat uw woorden van genade en vrede ook morgen met ons zijn en overmorgen. En alle dagen van ons leven. Tot de dag komt dat we niet meer hoeven te leven van vergeving. Niet meer van die belofte van vergeving. Maar dat we u zullen zien zoals u bent. We zien uit naar dat moment. Hoort u ons, barmhartige Vader. Om Christus wil, uw lieve Zoon. Onze Heere, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Dan heb ik de voorbeden nog niet gedaan. Ja, nee, dat doe ik ook wel. We zullen samen onze voorbeden doen. Heren, we willen u heel hartelijk danken. Dat onze broeder en zuster Brand in de afgelopen periode 55 jaar getrouwd mochten zijn. We danken u voor uw zorg. U bent een God die groot is, die goed is en ons leven draagt. In moeilijke tijden en in goede tijden. En nu ook bij het ouder worden. En als we terugkijken, dan vinden we altijd weer reden om goede hoop te hebben voor de toekomst. Zegent u hen met elkaar en voor elkaar met allen die hun lief en dierbaar zijn. U kent alle dingen. We willen ook van u vragen, wees u bij onze zuster van Valen. U kent haar omstandigheden. Heer, geef moed en kracht. We weten niet precies wat we moeten vragen. Maar daar bidden we in ieder geval om. Geef uw genade en vrede in haar leven. En geef dat ze deze moeilijke situatie met u kan doorstaan. Zegent u haar en allen die haar lief zijn. Wilt u ook bij Ilse Kwist zijn, zegent u ook haar in haar leven. En geef dat wat ze heeft, dat dat ook mag oplossen, dat dat mag herstellen. En geef haar rust en vrede van binnen. En geef, Heere God, dat we in alle dingen, in voor- en tegenspoed, in gezondheid en ziekte, weten van u, die ons leven draagt. Zo danken we u en bidden we u om Jezus wil. Amen. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 32 vers 1 in de oude berijming. We belijden het geloof en daarna zingen we vers 6. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.